Gemeente, gasten en alle die digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat onze eigen predikant Dominee van der Ree ons voor. En we lezen in de Bijbel uit Openbaring 13. En Gods woord zal worden verkondigd onder het thema ontmastering van de machten. De collecte in de dienst is bestemd voor Stichting HIP Helpt Veenendaal. Deze stichting helpt mensen die niet langer zelfredzaam zijn en geen familie of kennissen hebben die kunnen helpen. En ook vanuit onze gemeente zet de diaconie en vrijwilligers zich actief in voor dit mooie werk van naastenliefde. Een extra gift kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie. En meer informatie is ook te vinden op de zondagsbrief. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. We gaan nu samen zingen de schoolpsalm, psalm 35 vers 1. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende eredienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 46, het eerste, het vierde en het zesde vers, waar wij zingen over de Heere God die een toevlucht is waar je kunt schuilen. Een God die ook de God van de legermachten, de legerscharen is. en die met ons wil zijn, die met zijn kerk op aarde is en haar wil behoeden in alle gevaren. Psalm 46, het eerste, het vierde en het zesde vers. Wij mogen de naam van deze God en Here, die zich ook heeft geopenbaard als de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden. met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we opnieuw een psalm waarin de bescherming van de Here wordt bezongen, psalm 73, en daarvan het 13e vers. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij eerst samen de Here bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Here, zo mogen we ons aan u toevertrouwen aan het begin van deze dienst met de psalmen die wij zingen. Here, wie anders zou er zijn waar wij heen zouden gaan, aan wie we ons zouden kunnen en mogen toevertrouwen dan aan u alleen, Here God. Dat u onze rots bent, ons deel, ons eeuwig goed. Anders zouden wij immers bezwijken. Heren, wij mogen hier zijn als gemeente. Voor de tweede keer vandaag heeft u ons in de gelegenheid gesteld om naar uw huis te komen. We danken u dat we hier naartoe konden gaan. We bidden u, Heren, als we hier voor uw aangezicht verschijnen, ja, laat dat inderdaad zo ook zijn voor uw aangezicht. Dat wij uw woord mogen ontvangen als de stem van uw Heilige Geest, die tot ons spreekt, die ons waarschuwt, die ons laat zien hoe de machten van de duisternis zich ook vandaag laten gelden, maar die ons ook laat zien hoe uw macht, Heer Jezus, boven al die machten uitgaat. En hoe het waar is wat de psalmdichters al wisten en zongen. Dat bij u te schuilen veiligheid biedt. Dat er dan geen vijanden kunnen zijn die ons uit uw hand zouden kunnen rukken. Want u, Heer Jezus, hebt overwonnen immers. U bent de dood ingegaan. U leek het te verliezen, maar u heeft overwonnen. Het werd Pasen. En nu bent u daar aan de rechterhand van uw Vader en u regeert, Heer Jezus, over heel deze wereld heen. Heere, laat zo ook in deze dienst uw koninklijke macht voor ons zichtbaar mogen worden. Heren, wij belijden dat wij die macht van u vaak niet zien. Wij zien in deze wereld waarin wij leven juist zoveel machteloosheid van mensen. Zoveel machten die zich sterk maken en u naar de kroon steken en zij lijken het voor het zeggen te hebben. Macht van de oorlog, de macht van wat mensen elkaar aandoen, de macht van de dood, van het verderf. Heere, red ons toch. Bewaar ook uw kerk. Heere, op zoveel plaatsen heeft ze zo ernstig te lijden. Wij denken aan onze broeders en zusters in de landen en gebieden van vervolging. Maar wij denken ook, Heere, aan uw kerk hier in het Westen. Die wordt verleid om tot zonde te komen. Als onze aandacht wordt afgeleid van de dienst aan u en we daarin zo gemakkelijk achterop raken als u het niet verhoedt. Heere, geef ons er oog voor, opdat we waakzaam zijn, de wacht betrekken op de muren van Sion. Heere, geef ons daartoe wat nodig is. Zoals we hier in de kerk zijn, zoals we thuis zijn en deze dienst meemaken. Heren, wij bidden u voor onze gemeente. Wilt u uw zegen verbinden aan al datgene wat gebeuren mag? Hier in de zondagse diensten, maar ook door de weeks. Heren, wilt u ouderlingen en diakenen zegenen in de bezoeken die zij af mogen leggen. In de contacten die ze hebben, in het lijden en wijden van de gemeente. Geeft u daartoe wijsheid. Geeft dat uw woord daarin steeds opnieuw mag opengaan en ons leiding mag geven. En Heere, wij bidden u of u ook in de gemeente wil zegenen als we elkaar opzoeken rondom een open Bijbel. Als jongeren of ook als ouderen, hoe het ook maar is. Heere, wij moeten het van uw woord hebben immers. U vraagt ons trouw te zijn aan u. En dat is ook dat wij trouw zijn aan uw woord. Want dat getuigt immers van u, Heere Jezus. Heere, wilt u daarin ook onze kerken gedenken? Ons kerkverband dat zo uiteen ligt. Heere, wij bidden u om een weg voorwaarts. Ook als wij die niet zien. Maar Heere, u gaat toch verder. En u wilt toch als de koning van uw kerk ook leiden, ook op deze aarde, Heere, in de waarheid en wijsheid van uw woord. Heere, geef dat we daarin de weg mogen zien die gegaan moet worden. Heere, wij willen u bidden voor kerken in ons land waarmee we ons ook verbonden weten. Danken u, Heere, voor Al die kerken en gemeentes hier in Veenendaal waar de naam van u, Heer Jezus Christus, genoemd wordt en beleden in waarheid en in trouw. Wilt u uw koninkrijk doen komen voor velen? Wilt u het werk van zending en evangelisatie zegenen? Wees u, Heer, met kerken in het buitenland, waarmee we als kerkverband ook verbonden zijn. Denk ook aan de kerken in Noord-Ierland. Aan onze broeder Andrew Lucas, die nog kort geleden hier ook mocht voorgaan. Heer, wilt u hen zegenen en staande houden op de plekken waar u ze ook samenroept. Heer, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan al het werk dat gebeurt onder Israël. Als de naam van de Messias Jezus bekendgemaakt mag worden, ook daar. Heer, wij bidden u om vrede. Vrede voor Jeruzalem. Om een terugkeer van de gijzelaars. Maar ook een einde aan al het bloedvergieten in de Gazastrook. Heer, wij bidden u voor duurzame en rechtvaardige vrede in Oekraïne. Als ook daar allerlei machten en ego's zich sterk maken over dat land. Heere, wilt u de leiding nemen? Heer Jezus, u bent de koning van de koningen. De overste van alle machten op deze aarde. Wilt u die macht ook laten gelden? Ja, Heere, wij weten dat het heen gaat naar uw wederkomst. Zo zegt uw woord dat immers. Geef dat we ernaar verlangen kunnen. En wilt u ons daarvoor dan ook klaarmaken voor de ontmoeting met u? Heer, wanneer wij nog in de duisternis van onze zonde leven, ontsteekt u dan zelf het licht in ons van uw evangelie. Geef dat wij ons bekeren. Dat wij in u geloven, dat wij op u ons levenshuis bouwen. En Heer, wanneer we dat mogen doen, wilt u ons dan steeds opnieuw daarin ook de weg wijzen en daarin versterken? Heilig ons leven en laat van ons ook een getuigenis mogen uitgaan in deze wereld. Heer, wij bidden u voor het werk in de poster. Voor dominee Visser, voor alle vrijwilligers, alle die daarin ook worden ingeschakeld in uw dienst. Heer, laat ook daar het werk in uw koninkrijk voortgang mogen hebben en vruchten mogen dragen. Heer, wij bidden u voor Stichting Hip Helpt Veenendaal, waarvoor we onze gaven mogen geven. Wilt u het werk van deze stichting ook zegenen, als in de praktijk mensen mogen worden bijgestaan vanuit diaconale handreiking. Heer, geef dat niet alleen er geld zal zijn, maar dat er ook menskracht mag zijn om dat werk te kunnen uitvoeren. Heere, zo komen wij tot u in ons gebed. Alles wacht op uw zegen. Kom met uw zegen en kom met uw Heilige Geest bij de bediening van uw woord. Werk door uw woord heen in ons aller hart. Hoor zo naar ons. In de naam van Jezus Christus alleen, zo bidden wij. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, ben jij een rode of een blauwe? Of misschien een geelblauwe, want dat kan in Veenendaal ook. Waar heb ik het over? Nou, waar jullie het op school vast ook wel eens over hebben, namelijk bij welke voetbalclub je speelt. Jullie weten wel, jongens en meisjes, dat elke voetbalclub, elke sportclub, zijn eigen clubkleuren heeft. Dovo heeft van die rode shirtjes, GVVV van die blauwe en VRC die heeft geel-blauwe. En aan zo'n shirtje kun je dus zien bij welke voetbalclub je hoort. Stel je voor dat je met een blauw shirt van GVVV gaat voetballen op het veld van Dovo. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Daar hoor je eigenlijk niet bij. En dat zullen ze misschien ook wel tegen je zeggen. Joh, jij moet aan de overkant zijn. Daar zit GVVV. Daar lopen ze met blauwe shirts. Daar hoor je bij. Jongens en meisjes, vanmiddag lezen we in de Bijbel over mensen die een teken op hun hand of op hun voorhoofd krijgen. Niet echt zoals met een stift of met een sticker of zo, nee. Het betekent, ze horen ergens bij en dat is aan hen te zien en te merken. In Openbaring 13 lezen we over mensen die bij een beest horen. Nou, dat is een beetje raar misschien, maar we gaan het zo lezen. Johannes die ziet een heel afschuwelijk beest, een raar, naar monster. En dat is eigenlijk de duivel. En die duivel wil niet dat jij de Heer Jezus volgt. Hij wil dat je, zeg maar, zijn clubkleuren draagt. Zijn merkteken. Maar er zijn ook mensen die een ander teken dragen. Het teken van het lam. Van de Heer Jezus. Dat is aan hen te merken. Die horen bij hem. Ze volgen hem, ook al is dat soms moeilijk. Ze willen doen wat hij zegt. Ook al probeert dat beest, die duivel, en wie bij, het hem heel moeilijk te maken. Maar weet je wat zo mooi is, jongens en meisjes? Dat beest dat ziet er heel sterk uit, maar hij gaat het verliezen. Eigenlijk heeft hij het zelfs al verloren. De Heer Jezus is sterker. Hij overwint. Nou, daarover gaan we lezen. Gemeente, we vervolgen de serie preken over het Bijbelboek Openbaring door vanmiddag naar Openbaring 13 te luisteren. Openbaring 13 is de schriftlezing. En we zingen daarna uit Psalm 28 en daarvan het tweede, het vierde en het zesde vers. Psalm 28, 2, 4 en 6, na de lezing uit Openbaring 13. Aan het einde van hoofdstuk 12, vers 18 staat, en ik, dat is dus Johannes, ik stond op het zand bij de zee. En dan lezen we, en ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had 2 horens als die van het lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden. Waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Tot zover. Weet na het amen van de preek antwoorden wij met lied 219, alle drie de coupletten. Ik kom met haast, roept Jezus stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in hem de kroon des levens dragen. We luisteren naar Openbaring 13, het hele hoofdstuk. Ik lees met u nog vers 8. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, dat beest, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Het thema voor de preek is ontmaskering van de machten. Allereerst de macht van de wereldheersers. Ten tweede de macht van de verleiding. En ten derde de macht om te aanbidden. Ontmaskering van de machten, de macht van de wereldheersers, de macht van de verleiding en macht om te aanbidden. Het eerste gaat over het beest uit de zee en het tweede over het beest uit de aarde en het derde dan over het merkteken. Gemeente van Christus, we staan vanmiddag stil bij een hoofdstuk uit het Bijbelboek Openbaring dat steeds weer opnieuw de aandacht trekt. Want wat is hier nou allemaal mee bedoeld precies? Het Bijbelboek Openbaring gaat over de eindtijd, de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus. En het is verleidelijk om dan steeds bij alles wat daarin naar voren komt te gaan kijken van, herken ik dat nou? Dat moet je natuurlijk ook doen. Want het woord van God is actueel immers. Dat heeft ons vandaag wat te zeggen. Ook deze profetieën, zoals je ze zou kunnen noemen. Maar hoe zit dat nou met wat we in dit hoofdstuk lezen? Hoofdstuk 12 sloot af met de woorden, en ik stond op het zand bij de zee. En even denk je, is Johannes nu wakker geworden? Ja, niet dat hij geslapen heeft, dat klopt ook eigenlijk niet, want Openbaring, dat is een visioen immers vanaf hoofdstuk 4. En een visioen, dat is wat anders dan een droom. Bij een droom dan slaap je. Zo kan God zich ook openbaren, dat lezen we ook in de Bijbel. Maar een visioen, dan ben je eigenlijk wakker. Is Johannes ontwaakt uit zijn visioenen? En staat hij opeens weer met beide benen op de grond, op het zand van de zee? Maar gemeente, als je dan doorleest in hoofdstuk 13, dan blijkt dat het visioen van het vorige hoofdstuk juist doorloopt. Want in hoofdstuk 12 was Johannes in de hemel geweest. U weet het wellicht nog van 2 weken geleden. Hij had gezien hoe Michaël en zijn engelen de strijd hadden aangebonden met de grote draak en diens engelen. De grote draak, de slang uit het paradijs, de duivel met zijn trawanten. En de hemelse legermachten die hadden gewonnen. De draak werd de hemel uitgegooid en dat was vanwege het bloed van het lam. Het bloed van de verzoening, het sterven van de Heer Jezus Christus, waarmee hij zonde en schuld verzoent. Daarmee was de duivel zijn plek als aanklager in de hemel kwijt. Hij had er geen recht meer op en hij werd eruit gegooid. Maar waar kwam die terecht? Ja, op de aarde. En daar ging die, zo lezen we dat aan het eind van hoofdstuk 12, de vrouw vervolgen. De vrouw, dat is het volk van God, bestaande uit Jood en heiden. De draak vervolgt, achtervolgt het Joodse volk uit pure nijd, omdat uit dat volk de Messias geboren is en hij dat niet heeft kunnen verhinderen. En omdat hij heeft overwonnen, de Heer Jezus, hem van zijn kracht en macht heeft beroofd. En hij achtervolgt ook de christenen uit de heidenen die op de aarde zijn en de christenen uit de Joden die op de aarde zijn, omdat ze bij de Heer Jezus horen. En vanuit de hemel zag Johannes dat gebeuren, vanuit een hemels perspectief. Maar gemeente, dan aan het eind van hoofdstuk 12, dan staat Johannes dus opeens op de aarde. En dan blijkt dat hij er zelf middenin staat. Ik stond op het zand bij de zee en dan ziet hij uit die zee een beest opkomen. Meent u een beest wat doet denken aan de draak? Meent u, hoe zit dat? Hoe moeten we dat nou zien? Kijk, vanuit de hemel ziet het eruit alsof de duivel nog maar een beetje macht heeft. Zo heeft Johannes het gezien. Hij hoorde in de hemel al zeggen: verblijd u hemelen. Jullie moeten blij zijn. Want de strijd is gestreden. Maar vervolgens klonk ook: wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij maar nog weinig tijd heeft. Gemeente, sinds de hemelvaart van de Heer Jezus is de duivel nog alleen op de aarde te vinden. Maar daar maakt hij zich sterk. Daar richt hij nu al zijn kracht op. Om alles en iedereen die bij de Heer Jezus hoort, om zijn rijk, zijn kerk te vernietigen, te bestrijden. Vanuit de hemel ziet het eruit, ja, als de laatste stuiptrekkingen. Want hij is overwonnen, hij is eruit gezet. Maar hoe ervaren wij het? Als je met Johannes op het strand van de zee gaat staan. En je staat er gewoon middenin in die wereld. Heel anders toch? Soms lijkt het wel alsof de opstanding van de Heer Jezus helemaal niks heeft uitgehaald. Wat is er nou eigenlijk veranderd sinds Pasen? Zijn er minder oorlogen gekomen op de aarde? Nou, bepaald niet. Is er minder leed? Ook niet. Minder verdriet en rouw en pijn en ellende en noem het maar op. Het lijkt soms juist meer dan ooit. En dat kan je doen twijfelen. Er zijn heel wat mensen die om deze reden zeggen: God bestaat niet. Hoe kan dat nou, al die narigheid en ellende in de wereld? Als die bestaat, dan moet hij daar toch wat aan doen. En dat kan voor een christen ook een aanvechting zijn. Dat je dat eigenlijk niet goed begrijpt. En hoe zit dat nou? Waarom doet Jezus er niks aan als aan hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde? Wat heeft de opstanding nou veranderd? Is er wat veranderd? Nou ja, er zijn wel twee dingen veranderd. Eén ding ten goede en één ding ten kwade. Het eerste ten goede, dat is dat het evangelie van de naam van de Heer Jezus na Pinksteren, gedreven door de Heilige Geest, over de hele aarde is gegaan. En dat het mensen ertoe oproept en aanspoort om te midden van alle ellende en al het woede van de duivel wat er is, hem na te volgen. De Heer Jezus, in zijn barmhartigheid, zijn ontferming over zieken, gekwetsten. Hij leert zijn kerk, zijn discipelen, om de vrede te zoeken, om te vergeven, om lief te hebben. Gemeente, maakt dat niet dat over de hele wereld, waar er een kerk is, er ook plekken zijn waar de gewonden van de strijd die de duivel voert op de aarde worden verzorgd. Waar gebogenen worden opgericht, waar er een arm om de schouder wordt gelegd van de verlatenen. Christelijke barmhartigheid, diaconale hulp, ja, dat maakt toch zeker verschil. Maar er is nog wat veranderd na de opstanding. Ik zei één ding ten goede, ook één ding ten kwade. Nu de duivel geen plek meer heeft in de hemel, richt hij al zijn aandacht op de aarde. En gemeente, dan ziet Johannes dat beest uit de zee oprijzen. En dat is de verbeelding daarvan. Afschuwelijk monster. Hoe ziet hij eruit? 7 koppen met 10 horens. En op die 7 horens, horens dat zijn tekenen van macht, hè, en van geweld. Daar staan 7 kronen. Dat is een teken dat dat koningen zijn. Tekenen van macht en heerschappij. Nou, daar heb je het. Het lijkt alsof de duisternis en de chaos koning zijn. Alsof die alle macht hebben. Het is niet vreemd als je dat denkt of als je dat zo ervaart. Dat is hoe wij het zien. Dat is hoe Johannes het ziet. Het komt daar uit de zee omhoog en het is afschuwelijk. En dan moeten we niet vergeten, gemeente, dat het de Heer Jezus zelf is die via zijn engel dit aan Johannes toont. Jezus weet dat wij op de aarde zijn. Ook levend in het jaar 2025. En dat wij dan vooral dat beest zien en dat we misschien wel denken, die heeft het voor het zeggen. En waar is de macht van het koninkrijk van de Heer Jezus? 7 horens, tekenen van kracht en geweld, 7 kronen erop. Het recht van de sterkste dat wint. Maar dan wordt nog preciezer duidelijk voor Johannes en voor ons vanmiddag waar dat woede van de duivel hem nou in zit. Want Johannes ziet dat monster uit de zee oprijzen, maar als hij dan in vers 2 nog eens kijkt en het beest dat ik zag, dan valt hem op dat hij op een panter lijkt, terwijl de poten van dat beest zijn als een beer en zijn muil als een leeuwenmuil. Nou, dat zijn beelden uit het Oude Testament, uit Daniël 7. In dat hoofdstuk ziet Daniël ook een visioen en dan ziet hij een aantal beesten uit de zee opkomen. Eerst een leeuw, dan een beer en dan een luipaard, een panter. En Daniël die krijgt er uitleg bij. Dit zijn 3 koninkrijken die macht krijgen op de aarde en die zich tegen God en zijn volk verzetten en het verdrukken. En dan gaat het in de dagen van Daniël om het koninkrijk van Babel, om het koninkrijk van de Mede en de Perzen en om het koninkrijk van de Grieken. En dan ziet Daniël vervolgens nog een 4e beest uit de zee opkomen. Dat is wel het machtigste, ergste beest. En als je naar de geschiedenis kijkt, dan denk je al gauw aan het volgende wereldrijk. Het Romeinse Rijk dat daarna gekomen is. Maar toch is er ook in het boek Daniël meer mee bedoeld. Want er staat in Daniël 7 dat de regering van dit koninkrijk een tijd en tijden en een halve tijd zal duren. Daniël 7. Oftewel een jaar, tijd plus 2 jaar, tijden, meervoud, plus een half jaar, halve tijd. 3,5 jaar. Nou, gemeente, dat komt nou ook terug volop in Openbaring en ook bij dat beest wat Johannes hier ziet. Want wij lezen hier in Openbaring 13 over 42 maanden dat hij de gelegenheid krijgt om zijn vreselijke macht uit te oefenen. En 42 maanden, dat is 3,5 jaar. Een tijd, tijden en een halve tijd. En als u de preken de laatste tijd hebt gevolgd uit Openbaring, dan weet u al wel wat dat betekent. Dat is de aanduiding voor die eindtijd waarin wij ook vandaag leven. De tijd van de kerk op aarde. En gemeente, dan ziet Johannes dat een van die koppen van dat beest een dodelijke wond heeft. Hij is zo verwond dat je denkt dat hele beest dat gaat het niet overleven. Maar dan wordt die dodelijke wond genezen. En de hele aarde loopt vervolgens vol van verbazing en bewondering achter dat beest aan. De mensen aanbidden de draak. Ja, want die zit erachter. Het beest uit de zee lijkt op de draak, het is net wat anders als je het vergelijkt met hoofdstuk 12. Maar het is eigenlijk de draak, want die geeft hem de macht en de troon. De duivel zelf. En dat kun je ook wel horen dat hij het is. Want dat beest lastert God. En het spreekt grote woorden, staat er in vers 5. Het steekt God naar de kroon, zou je kunnen zeggen. Grote woorden spreken, dat betekent hij is bepaald niet niet bescheiden, hij kent geen grens, maar hij is arrogant. Hij doet zich sterk voor. Hij lacht met alles wat met God en zijn dienst te maken heeft. Openlijke haat. Openlijke verachting. En het beest voert oorlog tegen de heiligen, tegen de gelovigen. En overwint steeds weer. Hij voert oorlog tegen elke stam, taal en volk. En lijkt te overwinnen. Gemeente, waar gaat dit nou over? Nou, dit beest staat symbool voor alle politieke en militaire macht en culturele macht die er in de eindtijd steeds weer zal zijn. De gelovigen in Johannes' dagen, ze zullen meteen hebben gedacht aan het Romeinse Rijk. Want dat is het Rijk van hun dagen. Ze hadden net keizer Nero achter de rug, de grote christen vervolgen. Keizer Domitianus, die moest misschien nog komen of misschien was die er net. Die zal de christenen ook vervolgen, weer op een hele andere manier, namelijk door uitsluiting. Maar het gaat om meer dan alleen maar één bepaald wereldrijk. Telkens lijkt het alsof het beest dodelijk gewond is, maar dan herstelt het weer. Steeds vestigt dat beest weer zijn macht. En de duivel probeert via de structuren van de macht op deze aarde, van machthebbers, ervoor te zorgen dat het koninkrijk van Christus geweld wordt aangedaan. En dat heeft allerlei verschillende gestalten. In Noord-Korea is het demonische bewind van Kim Jong-un. Er staan in dat land overal beelden van hemzelf en van zijn vader en zijn opa. En daar moet je voor buigen als je langskomt. Doe je dat niet, dan kun je naar het strafkamp. In Rusland is het een Poetin die zich groot en sterk maakt en een enorme militaire parade aan de wereld laat zien. Kijk eens hoe sterk ik ben. Dat is mijn bewind, dat ben ik. Sterk, machtig. In Amerika is het Trump, die zichzelf in het middelpunt plaatst van alles wat er is. En het lijkt alsof het erom gaat dat je hem op de troon zet. In sommige Afrikaanse landen zijn het islamitische milities die de christenen uitmoorden daar. Nou, zo kun je de hele wereld rondgaan. Steeds weer richt zich aardse macht op die zich openlijk en hevig verzet en zijn macht gebruikt om Gods kinderen en Gods rijk geweld aan te doen. En het lijkt zo vaak te winnen. En bij ons is dat er ook in Nederland. Ja toch. Er is geen dictator per se nodig voor de draak om via dat beest uit de zee die politieke macht en die culturele macht Gods rijk geweld aan te doen. Dat kan ook via een democratie zoals wij die hebben. Nederland is het land van de reformatie. Het land van terug naar de schriften, terug naar Christus alleen. Dat kreeg ooit ruim voeten aan de grond in ons land. Volle kerken. Zondagsrust. Rijk christelijk onderwijs. Maar gemeente, vandaag staan we anders bekend. Een gidsland voor liberalisering van drugs, van prostitutie. Een land dat voorop wil lopen op het gebied van gender, LHBTI. Een land waarin het aantal echtscheidingen aan het oplopen is tot 50%, de helft van alle huwelijken die gesloten worden. Gemeente, dat zijn ontwikkelingen die niet mogelijk zijn zonder dat allerlei politieke en culturele machten dat aanjagen. Politieke partijen, de media, internet, de macht van het geld, van het consumeren, de aantrekkingskracht van van de wereld waarin we leven. En ga zo maar door. Gemeente, door al die dingen heen oefent het beest zijn macht uit. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna, staat er. Het betovert. En er is geen ontkomen aan, want ik denk dat je zo vers 10 moet lezen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap, staat er. Dat woordje in onze vertaling, zelf, dat is toegevoegd. Ik denk dat het er niet bij hoort. Als iemand in gevangenschap voert, dan ga je ook in gevangenschap. Ik denk dat het er zo moet staan. En als iemand met het zwaard doodt, diegene moet dan ook met het zwaard gedood worden. Het is onherroepelijk. Je kunt je er niet aan onttrekken. Die machten, daar zit je gewoon middenin. En die oefenen hun invloed uit. Onvermijdelijk. Maar het is zo. Zo wordt vanmiddag voor ons de macht van de duivel ontmaskerd. Zoals die zich laat gelden in de politiek, in de cultuur. Het beest uit de zee openbaart ons dat die strijdt tegen Gods koninkrijk. En dat vraagt van ons waakzaamheid. Alert zijn. Laat je niet betoveren door die machten. En door alle vormen waarop zich dat openbaart. Wees alert. Je komt er hoe dan ook mee in aanraking. Dat is niet te vermijden. Maar dan komt het erop aan standvastig te zijn. Je te bekeren, steeds opnieuw. Je knieën te buigen. Voor Christus alleen. Want vers 10 sluit daar ook mee af. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Hier komt het openbaar. Volhouden en vasthouden aan Christus en zijn waarheid. Dat is het eerste beest wat Johannes ziet. Het is aan alle kanten duidelijk. Dit is openlijk verzet tegen Gods koninkrijk. Daar moet je voor uitkijken. Bij het tweede beest dat Johannes ziet, is dat wat minder duidelijk. De macht van de verleiding. Gemeente, waar het bij dat eerste beest gaat om een brute macht en brute invloed, daar gaat het bij dat tweede beest om iets anders. Zo kan de duivel dus ook werken. Johannes ziet bij het tweede beest dat het geen afzichtelijk monster is. Het komt op uit de aarde, maar het ziet er heel onschuldig uit. Het lijkt op het lam, op de Heer Jezus zelfs. Dit beest is ook in staat om wonderen te doen. Er daalt vuur uit de hemel neer. Het heeft echt macht. Maar als je wat beter oplet, dan zie je dat dit beest uit de aarde geen andere bedoelingen heeft dan dat hij indruk wil maken. Zodat vervolgens de mensen het zullen aanbidden, ja eigenlijk dat ze het beest uit de zee zullen aanbidden. Het beest uit de aarde, dat staat eigenlijk in dienst van het beest uit de zee. Ga hem maar volgen. Hij ziet er misschien op het eerste gezicht aardig uit, als een lam. Maar als je naar hem luistert, vers 11, hij spreekt als de draak. En waar het beest uit de zee de kracht en veelzijdige verschijningsvorm van de duivel zichtbaar maakt, gemeente, daar geeft dit beest iets aan van de tactiek van de duivel. Hoe hij op aarde werkt. Want je kunt spreken over de kerk aan de ene kant en de wereld aan de andere kant. Dat doen wij wel eens. De kerk als de plaats van de gelovigen, de heiligen. Samen mogen ze zijn met de Heer Jezus Christus onder zijn heerschappij. En de wereld als al het overige. Bezeten gebied, bezet door de duivel sinds de zondeval. Maar dat is niet het hele verhaal. Weet je, de scheiding tussen kerk en wereld, die loopt niet hier langs de muur van het kerkgebouw. Die loopt door tot hier binnen de kerk en binnen de gemeente. Tot in je eigen hart. Want het gaat hier over verleidingen. Het beest uit de aarde probeert je zo onder de indruk te brengen van zijn macht en kunde, dat je verleid wordt om inderdaad aan de kant van het beest en daarmee ook aan de kant van de draak uit hoofdstuk 12 te gaan staan. De verleiding om Christus te verlaten. Of om er niet toe te komen om je aan hem te geven. De verleiding om zijn woord niet langer te bewaren, maar dat op te geven. En het lijkt soms een klein stapje van een 7 naar een 6. Ik kom daar zo nog even op terug. Dat heeft met dat merkteken namelijk te maken. Maar dan ben je van God naar de mens gegaan. De Bijbel als een menselijk boek. En niet meer Gods gezaghebbend woord. Maar dit is de verleiding van het beest dat zich voordoet als het lam. Maar het is een wolf in schaapskleren, dit tweede beest. Het verleidt, het misleidt. Vroeger zeiden we wel eens, je moet beseffen dat de duivel niet altijd op klompenvoeten komt. Ja, dan hoor je hem van ver aankomen, dan is het allemaal duidelijk. Maar heel vaak komt hij op kousenvoeten. En de Heer Jezus heeft ons daarvoor gewaarschuwd. Hij heeft gezegd, wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen. Maar van binnen zijn ze roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult u hen kennen. En Paulus die schrijft in de tweede Korinthebrief, de Satan die doet zich voor als een engel van het licht. Maar het is de Satan. Gemeente, het komt er dus op aan dat wij leren onderscheiden. En dat is moeilijk. Want hoe kom je er nou achter wat van God is en wat van de duivel komt, als het zoveel op elkaar kan lijken? En toch is het misschien niet eens zo heel moeilijk. Want dan moet je op hun woorden letten. Daaraan merkt Johannes dat dat beest uit de aarde bij de draak hoort. Het spreekt als de draak. Dat betekent, het wil mensen bij Christus vandaan halen. Daar is het hem op te doen. Dat zit er ergens onder en dat kun je ook horen. Alles wat van de Heer Jezus is, alles wat bij zijn koninkrijk hoort, hij wil het afschaffen, je ervan afbrengen. Christelijke waarden en normen, je ervan afbrengen, zodat je ervan vervreemd raakt. En dat kan op allerlei manieren aannemelijk worden gemaakt. Dat het misschien anders is, of dat het anders kan. Maar gemeente, laat u niet bedriegen. Ontmasker het beest uit de aarde dat u wil betoveren. Waar kun je aan denken? Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan allerlei ethische onderwerpen. Wat de Bijbel daarover zegt. Over echtscheiding. Over trouw aan elkaar. Over samenwonen. Over seksualiteit. Heteroseksualiteit, homoseksualiteit, al die onderwerpen. Volgen we dan wat de Bijbel zegt en proberen we dat te ontdekken? Proberen we dat te zien? Wat zegt u nou in uw woord? En dat volg ik na? Of laten we ons ervan afbrengen? Denk aan alle technische vooruitgang. Dat kan ook zo betoverend zijn, wat allemaal medisch mogelijk is. Denk aan AI. Nieuwe ontwikkeling. En nee, dan moet niet de conclusie zijn, dan moet je allemaal maar wegdoen en dan moet je verre van houden. Dat zal voor sommige dingen gelden, voor anderen niet. Maar het gaat erom, welke taal spreken ze? Wat doen ze met je? Brengen ze je bij de Heer Jezus of brengen ze je juist vandaan? Want als dat laatste het geval is, dan moeten we daar de wacht betrekken. Wij worden immers geroepen om heilig te zijn. De gelovigen worden hier steeds de heiligen genoemd. Dat betekent niet degene die zonder zonde zijn, maar degene die zijn afgezonderd, apart genomen door de Heer Jezus, om hem toe te behoren. Niet dat dat makkelijk is, dat is een strijd. Het is de tactiek van de duivel om je steeds weer te misleiden. En dat begint er meestal mee dat de volgelingen van het Lam ook worden geïsoleerd. Het wordt hen in het gewone leven moeilijk gemaakt om Christus nog te volgen. Kijkt u maar naar wat er in vers 17 staat. Ze kunnen niet kopen of verkopen. Ze kunnen niet meedoen in het maatschappelijk leven en in het economische verkeer als ze Christus volgen. Je wordt geïsoleerd als gelovige. Keizer Domitianus zou het zo doen. Als je christen bent, doe je niet meer mee. Op vele plaatsen in de wereld gebeurt het ook zo, openlijk. Maar het kan soms ook, ja, op de manier met de tactiek van dat beest uit de aarde, dat je toch eigenlijk een beetje raar bent als je nog aan die ouderwetse normen en waarden vasthoudt. Weet je, je kunt geïsoleerd worden als gelovige, als kerk, naar de rand worden gedrukt. En dan wordt de verleiding steeds nadrukkelijker om dan toch maar mee te gaan. Het makkelijker te hebben. En ook het merkteken van het beest te ontvangen. Weet u dat merkteken? Er staat dat het wordt aangebracht op je rechterhand en op je voorhoofd. Dat is volgens Deuteronomium 6, waar het gebod van God moet rusten. Voor een Israëliet. Bind ze om je hand, pols en op uw voorhoofd. Dat is je hand, je doen. En dat is je hoofd, je denken en je willen. Dat dat in dienst staat van Gods geboden en zijn woord en instellingen, of in dienst van het beest. Het beest zet daar zijn merkteken voor in de plaats. En daar hoort het getal 666 bij. 6, dat is het getal van de mens. Er is een heleboel hierover te doen. Er zijn allerlei verklaringen over. En we weten eigenlijk niet goed wat het nou precies betekent. Maar dit lijkt me een van de meest aannemelijke. 6 is het getal van de mens. 7 is het getal van God, dat weet u. 666, 3 zessen achter elkaar. Dat is de mens die zich tot het uiterste verheft. Als je bedenkt dat letters ook een getalswaarde hebben, dat is een andere verklaring, dan kun je in het getal van die Griekse woorden het grote beest lezen. 666, als je dat omrekent naar getallen. Of ook, doe je het wat anders, keizer Nero. Die hadden ze net gehad in de tijd van Johannes. Weet je wat het precies betekent, weten we niet. In de coronatijd was er een dominee die zei, nou, dit is het coronatoegangsbewijs. Als je het niet hebt, dan kun je niet meedoen. Niet bent gevaccineerd. Ik denk dat je daar heel erg mee uit moet kijken. Al te gemakkelijk maken we het tot een dingetje. Of tot een chip die je wordt ingebracht of zo. Die verklaringen zijn er ook. Het is ontegenzeggelijk zo, gemeente, dat er momenten kunnen zijn dat het erop aankomt. Moet ik nou God meer gehoorzamen dan mensen? Dat kan zo zijn. Maar laat dit in ieder geval duidelijk zijn hier. Het komt erop aan om te volharden. Terwijl het je moeilijk wordt gemaakt. Terwijl je buitengesloten wordt. Omdat je niet meegaat in het schema van de wereld. 666. Dat je je als mens verheft. Maar dat je je laat leiden door 777. Door de drie enige God. En dan dringt de vraag vanmiddag zich aan ons op. Wie volgt u? Wie volg jij? Hoe is dat in je leven? Dan wordt ook ontmaskerd welke macht ons in bezit heeft. Macht om te aanbidden. Gemeente, in Colossense 2 vers 15 staat dat Jezus door zijn sterven aan het kruis en de opstanding uit de dood de overheden en de machten ontwapend heeft, ze openlijk te schande heeft gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. De Oude Statenvertaling die zegt, hij heeft die machten tentoongesteld. Zo gebeurde dat wel in het Romeinse Rijk. Als een veldheer een overwinning had geboekt, dan werden de leiders van de tegenstanders, die waren overwonnen, die werden meegevoerd door Rome. Om te laten zien, we hebben ze overwonnen, die barbaar. De machten werden tentoongesteld. Nou, Paulus die gebruikt in Colossense 2 dat beeld. Zo heeft Jezus overwonnen. En hier ziet u ze staan. Hier komen ze openbaar. De duivel, dat is niet iets vaags of zo, dat is concreet. Johannes die krijgt het te zien en moet het opschrijven, opdat ook wij het zullen zien. Waarom nou dat je waakzaam bent? Dat je zult volharden, vers 10. Laat je niet betoveren. Volhard in het geloof. Ja, dat wij dan dus Gods macht zullen aanbidden. Want wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En Johannes krijgt het daarom te zien. Opdat wij vandaag, opdat de kerk van zijn dagen, die gemeenten in Klein-Azië zouden volharden. Wie aanbid je? Ben je betoverd door de verleidingen van het beest? Ingepalmd om toch vooral bezig te zijn met alle leegheid waar dat beest over gaat? Of stel je daartegen te weer en zeg je nee? Mijn leven is ervoor om God te dienen. Om in dienst te mogen staan van de Heer Jezus Christus. Om hem na te volgen in wie hij was en is. Aan wie bent u gehoorzaam? Aan het beest of aan het lam? Ook wanneer het alsmaar gemakkelijker lijkt. Om God en zijn woord te verlaten. Juist dan. Doet die vraag er zo toe. Gemeente, waar halen we de kracht vandaan om te volharden? Is dat maar simpelweg stug doorhouden, verstand op nul, blik op oneindig? Ik denk dat de Heer Jezus Johannes een andere weg wijst. We krijgen nog hoofdstuk 14, dat hoort hier ook bij. Daar ga ik nu nog niet te veel van zeggen. Maar je leest het in dit hoofdstuk al tussen de regels door. Volharden, dat is niet op je eigen kracht vertrouwen. Maar dat is vertrouwen op Gods kracht. Het van hem verwachten. Verwachten van zijn geest, die je bewaart bij zijn woord. Volharden, dat is je gebed. Heere God, bewaar mij. Bewaar mijn broeders en zusters. Bewaar mijn kinderen. Bewaar die collega. En zoveel anderen. Dus niet verstand op nul, blik op oneindig. Maar liever verstand richting God en zijn woord. Blik naar de toekomst toe. En je gebed naar de hemel. Want wiens naam geschreven is in het boek van het leven, zal overwinnen. Wie gelooft, zal overwinnen. Door Christus kracht. Ja, gemeente, eenmaal zal Jezus' overwinning komen. Ook als het lijkt alsof het allemaal zo lang duurt. Jezus komt. En wie hem toebehoort, wie met hem leeft, ontvangt het eeuwige leven, de kroon van de heerlijkheid. Laat u dan niet betoveren door het beest, maar laat je inwinnen voor Jezus. Want hij komt met haast. En daarom houd vast wat hij je heeft gegeven. Werp van u af wat ik niet gaf, zegt Jezus. En blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaar. Zie op naar mij. Ik blijf nabij. Ik houd u vast in het lijden. Niets zal u van mij scheiden. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, dat is zo'n heerlijke troost. U liet ons uit uw woord vanmiddag twee beesten zien. Eén openlijk afschuwelijk en één vermomd. lijkend op het evangelie, op een goede boodschap, maar ten diepste misleiding en verleiding. En Heer, dan kunnen we misschien wel bang worden. Want als het zo machtig is en als het voor Johannes ook zo afschrikwekkend was allemaal, als dat de symbolisering is van onze tijd, Heer, hoe zouden we dan staande kunnen blijven? Hoe zouden we dan moed kunnen houden en vol kunnen houden? Maar Heer, u komt. En u komt met haast. En u bent ook de koning van alles wat leeft. Ja, Heer, u houdt ook die duivelen in toom. Ze hebben geen oneindige macht. Het is maar voor zover u dat toestaat. En Heer, dan mogen we het weten, dat al wie gelooft de kroon van het leven zal dragen. Heer, leer ons dan om niet af te wijken van u, Heer Jezus, om naar uw stem steeds weer opnieuw te luisteren, om ook onze ogen te houden gericht op hen die ons zijn voorgegaan in geloof, die ontslapen zijn in u, de Heer Jezus Christus, die ons van boven wenken, de scharen die u loven. Heere, doe ons zo gaan in de navolging van u, Heer Jezus, en dat we ons standvastig scharen bij wie uw woord bewaren. Heere, wij danken u dat u ons daarvoor uw woord ook geeft, om ons dat bewust te worden, het belang ervan, de roeping daartoe. Heere, geef dat wij aan die roeping ook gehoor geven. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we argeloos, zonder erg, maar meedijnen op het ritme van deze wereld. Het brengt ons geen geluk. Echte zaligheid, werkelijk geluk, is immers alleen te vinden bij u, Heere Jezus. Die diepe rust en vrede in de verbondenheid aan u, in de gemeenschap met u en in de gehoorzame navolging van u. Heere, daartoe mogen we ook elkaar in de gemeente opwekken. En geef dat we dat ook in de komende week weer mogen doen. Ga met ons mee, Heere, als we die nieuwe week ingaan. Als de verantwoordelijkheden weer wachten die we te dragen hebben. En doe ons leven in uw licht. Dicht bij uzelf. Vergeef genadig wat niet is geweest in spreken en in luisteren. En hoor naar onze gebeden. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus, die alles heeft volbracht. In hem vinden wij alle vrede. Hij is onze vrede. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we mogen dat ook diaconaal handen en voeten geven. Dat Koninkrijk van de Heere God, door ook onze gaven daarvoor te bestemmen op deze zondag. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 33 en het 9e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.